Goedemorgen. Broeders, zusters, hier in deze zaal, maar ook die thuis met ons verbonden bent. Fijn dat u meekijkt en luistert. Ik wil beginnen met een korte inleiding om begrip te krijgen voor hetgene wat Judas schrijft in een aantal verzen, want hij zegt in een hoofdstuk heel veel dingen. Soms dan denk je van, wat heeft hij allemaal op het oog gehad? Nu, één ding is heel belangrijk. Als je tot geloof bent gekomen, ontvang je de Heilige Geest. De Bijbel zegt ons, je wordt verzegeld met de Heilige Geest, je wordt gedoopt in de Geest en je wordt vervuld met de Geest. En gezalfd, dat is ook heel belangrijk. Die Geest, die maakt ons duidelijk wat de weg van de Here is. Die Geest laat ons verstaan wat God bedoelt in zijn woord. En als je de Geest niet hebt ontvangen, kun je dat ook niet verstaan. Je kunt verstandelijk, kun je heel veel dingen begrijpen. Je kunt in de samenkomst zitten, en ik zeg wel eens, je kunt een gat in de kerkbank zitten en toch niet bekeerd zijn. En dat is heel belangrijk. Want bekeren betekent dat je je omdraait en naar God toe komt. Door middel van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Nu, we weten dat er een naam christendom is. Mensen die zich te midden van de gemeente voegen, die meezingen, die meedoen met het woord, die als het ware ook een verlichting meemaken, want ze delen mee in de sfeer die er is in de gemeente en toch onbekeerd in het midden van heel veel gelovigen zitten. Dit zijn, wat de apostel, wat de Judas ook zegt, stoorzenders in de gemeente. Nu deze korte onlijn. Dan ga ik met u een gedeelte lezen uit Judas. En de vorige keer heb ik er ook een aantal versen met u behandeld. Het is altijd heel moeilijk natuurlijk om dat vast te houden, dat begrijp ik wel. Soms dan zeggen mensen tegen me van u hebt een mooie preek de vorige keer. En dan vraag ik, kunt u het ook vertellen? Nou, nee, eigenlijk niet. Maar kijk, ik denk dat het heel belangrijk is dat je het woord niet tot je neemt, maar dat je het ook overdenkt en dat je het bergt in je hart. Judas, ik lees het voor uit de herziene Statenvertaling. Judas 1. Het achtste vers. Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam. En zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Michael, de aartsengel, echter durfde toen hij met de duivel reden twistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes geen enkel oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zij mogen de Heere u bestraffen. Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben. En met de dingen die zij, net als redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. Wee hun, want ze zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door de tegenspreken als van Korach omgekomen. Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zij zijn wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. Ze zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Ze zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schandaden opschuiven, dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd toen hij zei, zie, de Heere is gekomen met zijn tienduizenden heiligen om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben. En voor al de harde woorden die zij goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Zij dan, zij zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerte wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien, terwille van voordeel. Tot zover, broeder, zuster. Ja, moet je hier blij van worden als je dit leest. Nu, ik moet u zeggen, en daar wil ik ook heel duidelijk een streep onder zetten. Vertrouw op de Heer Jezus Christus. Stel uw vertrouwen op hem. Maar dat neemt niet weg, want u weet het net zo goed als ik, dat we in een tijd leven van grote verwarring. Alles lijkt op zijn kop te staan. En hoe ga je nu als gelovigen met dingen om? We moeten niet vergeten, vanaf het eerste moment dat de gemeente werd gesticht op de Pinksterdag, ging het heel goed. Ze kwamen bij elkaar voor het onderwijs, het gebed, de breking van het brood en de onderlinge gemeenschap. Heel belangrijk, de vier pijlers. Maar al heel snel kwam het kwaad binnen de gemeente. En we zijn nu 2000 jaar verder. En ik denk dat het goed is dat we ons realiseren van wat is er in die 2000 jaar gebeurd. We hebben kerken gesticht. We hebben als het ware een staatskerk gesticht. We hebben grote samenkomsten georganiseerd. We zijn grote zangkoren gewend. We zijn als het ware in techniek vooruit gegaan en het is allemaal tot in perfectie geregeld in een heleboel samenkomsten. Maar hoe ver staan we af van datgene wat de Heere bedoelt bij het samenkomen? Natuurlijk, in het samenkomen is het belangrijkste het woord wat je met elkaar deelt. Maar wat is het belangrijk ook? Dat je de gemeente aan het woord laat. Nu, er is ons een verbod opgelegd. Nou, dat weet u net zo goed. Hier is ook een tijd geweest dat jullie niet gezongen hebben. Nu, dat is niet aan mij besteed. Sorry, ik heb altijd gezongen. Zingen is voor mij je door het verdriet heen werken. Zingen is voor mij de naam van God vereren. En als we onze overheid in die zin van het woord moeten gehoorzamen, worden we in alles worden we monddood gemaakt. Terwijl we lezen in het Oude Testament, broeder, zuster, God troont op de lofzangen van de kinderen Israëls. Maar God troont ook op de lofzangen van zijn kinderen. Bemoedig elkaar, zegt de apostel Paulus in de Efezebrief, met psalmen, gezangen en geestelijke liederen, zingend de Heere met aangenaamheid in uw hart. Nu, en dat is datgene wat ze ons willen ontnemen. Maar er is wat anders. Er is heel veel in de kerk en in gemeente binnengekomen wat er niet hoort, broeder, zuster. En ik denk als de apostel Paulus richtlijnen geeft aan in zijn brieven aan de Korintiërs, wat zegt hij dan? Als jullie samenkomen, heeft iemand een lied, heeft iemand een psalm, heeft iemand een woord, laat het alles met orde geschieden. Dat staat in de Bijbel. Wat bedoelt Paulus ermee? Dat hij wil de broeders en zusters erbij betrekken, niet monddood maken. Ik denk dan, en dat is allemaal goed bedoeld hoor, Want ik kwam eens in de gemeente. En daar vierden ze op, die zondagmorgen het avondmaal. En in de aanloop naar de dienst waren we in de consistorium een gebed uit te spreken. En ik wist eigenlijk niet hoe men daarmee omging. Ik zei, wat wordt er van mij verwacht? Nou broeder, er wordt van u verwacht dat u dankt voor de beker. En dat u dankt voor het brood. En dat u gewoon alles doet. Nou, ik zei, ik denk het niet. Nou, dan moet je even nadenken. U denkt van niet? Ik zei, nee. Ik zit hier met een paar oudsten. En ik wil dat jullie zelf een gebed uitspreken. Ja, maar daar hebben we niet voor geleerd. Nou, ik ook niet. Ja, nou, toen was het zover. Nou, er zijn ook geen microfoons. Nou, ik zei, daar kan de kosten voor zorgen. Maar ik zei, ik wil heel graag dat jullie betrokken worden bij de dienst. En dat je het niet allemaal op één persoon neer laat komen. Wat kan een getuigenis van een broeder of zuster, broeder, zuster, de gemeente bemoedigen? Daar moeten we eens over nadenken. Als er een ervaring is door een week, of dat u een moment hebt dat u bemoedigd bent geworden door de Heer om dat met elkaar te delen. Heel belangrijk. Nu, ik zal de afloop even vertellen, want de oudsten die hebben gedankt, maar toen kwam het. Toen moest er gedankt worden, dus het eindgebed. Maar ik had zo het verlangen, ik heb in de gemeente neergelegd, dat had ik ook gevraagd. Ik zei, wordt de gemeente dan niet gevraagd om een gebed uit te spreken? Nou nee, dat zijn we hier niet gewend. Ja, ik begrijp dat eerlijk gezegd niet. Dus toen was het avondmaal was afgelopen. Toen heb ik gevraagd, wie van de broeder en zuster heeft een gebed op het hart om het uit te spreken? Wilt u de Heer niet danken? Ik kan natuurlijk een dankgebed uitspreken, maar dan moeten hier toch ook mensen zijn die ook het verlangen hebben om de Heer te danken. Je moet er alle tijden, zegt de apostel Peter, bereid zijn om de hoop die in je is, om daar iets van te zeggen in de gebeden. Ja, nou ik moet u zeggen, ik zal het even inkorten. De ruimte werd er gegeven en het ene naar het andere gebed kwam er. Wat bijzonder. En dan lees je met elkaar mee en dan zie je dat de behoefte er is bij broeders en zusters en sommigen. Die moeten daar een stukje vrijmoedigheid in krijgen, maar je moet elkaar aansporen. Nu. Dat gezegd hebben, ga ik weer terug naar Judas. De gemeente komt samen en ja, wat gebeurde daar? Wat heeft Judas eigenlijk op het oog? Hij heeft op het oog dat er in de gemeente mensen waren binnengekomen die absoluut niks met het evangelie hadden. Ze wilden wel genieten van de zang, ze wilden genieten van de aanwezigheid, maar echt de Here gehoorzamen, dat was er niet bij. Deze dromers die op dezelfde wijze hebben gelezen als het ongelovige Israël. En weet u, dat is ook een punt van deze tijd. En misschien dat u dat wel meer hebt gehoord of gelezen. Maar er wordt heel veel aandacht in de evangelische wereld gegeven aan dromen. Nou, ik heb geen droom nodig om te verstaan wat de Bijbel zegt. Dat is heel duidelijk. Daar hoef je niet over te dromen, dat moet je lezen. Je moet het woord tot je nemen. En het woord is zo kostbaar. Maar weet u, ik denk dat het wel goed is om dat te zeggen. De apostel Peter zegt, het is nodig, dan praat je over de eindtijd, dat het oordeel begint bij het huis van God. En wat is het huis van God? Dat is de gemeente. Dat is het gezin van de Heer Jezus. Nu, maar ze gingen hun te buiten aan allerhande dingen die niet hoorden, broeders en zusters. En toch waren ze in de gemeente. En we zien ook in Openbaring, als je de laatste brief leest, de zevende in getal, de zesde dat gaat over Philadelphia, dus broederliefde, en de zevende brief, dat is heel erg, daar zien we dat En dan wordt ook over de gemeente van Laodicea, wat betekent de volksregering, dan wordt gesproken over het feit dat de Heer Jezus buiten de deur staat. Hoe kan dat dan? Nu, broeder, zuster, als er zonde is in de gemeente, hoererij, of wat dan ook maar, wat er niet in hoort, daar zal de Heer Jezus zich nooit in kunnen verenigen, mee kunnen verenigen. Hij staat buiten de deur. We hebben een voorbeeld ervan wat betreft Israël. En als u Israël volgt, in de woestijn, daar is natuurlijk die reis, daar is voldoende in gebeurd. En elke keer weer opnieuw, wat zien we dan? Gemopper. En elke keer vervielen ze tot afgoderij. Het is bijna niet voor te stellen, maar waar is een mens toe geneigd? Tot afgoderij. We willen een zichtbare God, die we zelf hebben gemaakt. Dat is bijna niet voor te stellen, zeg ik dan wel. Als Israël, dat weet u natuurlijk ook, hè, van als Mozes wat te lang op de berg blijft, dan maken ze een gouden kalf met hun eigen handen. Het dier is zo stom als wat, kan niet spreken, het staat op één plaats. Als je hem wil verplaatsen, moet je hem met elkaar opdelen en naar een andere plek toe brengen. En dat zou dan de God moeten zijn die hun uit Egypte heeft geleid. Niet te geloven. Mens wil iets zichtbaar, maar het zichtbare, zegt de Bijbel, is tijdelijk en het onzichtbare is eeuwig. Nu, u weet dat, hoe dat is gegaan, hè? Volgt afgoderij. Maar het is ons gezegd en opgetekend, zegt Paulus in 1 Korinthe 10, als een voorbeeld. Nu, wat doen ze? Ze verontreinigen hun eigen lichaam. Verwerpen het gezag, zegt Judas, en lasteren alles wat eer toekomt. Het kenmerk van mensen die wel kunnen genieten van de gemeenschap onderling, maar zich nooit de dingen hebben eigen gemaakt. En dan gaat Judas over naar het lichaam van Mozes. Nou, het is op zich de moeite waard om een studie te maken van het leven van Mozes. Hij is een echte godsman. We weten dat op zijn 120ste jaar zijn ogen waren nog niet achteruit gegaan. Zijn krachten waren niet verminderd. En dan op een bepaald moment, en ja, ik moet u zeggen dat ik heb op die berg gestaan met een aantal mensen waar we dus vanuit Jordanië Israël in konden zien. En daar stond Mozes. En God zei, kijk Mozes, dat is het beloofde land. 40 jaar. Heeft hij het volk moeten verdragen. En toen kreeg hij te horen, en je mag er niet in. Dat ontroert me. En u mag gerust weten, daar heb ik staan huilen. Op de rand van het beloofde land. En toch niet naar binnen mogen. Dat hing niet van het behoud van Mozes af. Maar hij had een fout gemaakt. En dan zegt u maar eentje, ja. Ik ga er nu niet over in detail, maar we weten dat God Mozes zelf heeft begraven. En dan zegt u waarom? U leest het onder andere in Deuteronomium 34. Hij was een geweldige godsman, ik wil dat nogmaals benadrukken, geweldige godsman. En dan begraaft de Heer hem. En het graf is tot op deze dag niet bekend geworden. En waarom niet? Nou, dat zal ik u vertellen. Van als de duivel de kans had gekregen, maar die ging strijden met Michael, wat betekent wie is als God. Die ging strijden over het lichaam van Mozes, want als Israël zou weten, de Joden zouden weten, waar Mozes begraven zou zijn, dan hadden ze daar ook weer een plaats van afgoderij van gemaakt. En als u even exact wil weten hoe Israël daarmee omging, en de leiders van Israël, moet u Matthäus 23 lezen. Waarvan de Heer Jezus heel duidelijk een aangeeft van hoe dit volk in elkaar zit. En vooral de fariseeën en de schriftgeleerden en de hoge priesters. Hij noemt ze daar in dat hoofdstuk witgepleisterde graven. Maar ik wil daar een voorbeeld van noemen. En u kent waarschijnlijk ook wel die geschiedenis, we lezen dat ook in Johannes 3, maar dat gedeelte met die koperen slang. Israël had gezondigd. En wie stuurde giftige slangen onder het volk? God. En wat moest Mozes doen? Hij moest een koperen slang maken en die op een stok, en dan moesten ze zien. En als ze zien, als ze zagen op die slang, dan werden ze behouden. Dat wordt ook, laten we zeggen, gebracht naar Johannes 3. Je moet zien naar de Heer Jezus. Wil je van het gif van de zonde verlost worden, moet je zien op de Heer Jezus. Dat was een teken. En wat gebeurt er dan in de dagen van Hiskia? Een koning die kleefde, zegt de Bijbel, de Heere aan. Een geweldig godsman ook. En hij heeft die koperen slang heeft hij verbrijzeld. En waarom? Omdat Israël afgoderij daarvan bedreef. Ze maakten er een afgod van. Want er is geen andere god dan de God van Abraham, Isaac en Jacob, broeder, zuster. En vandaar ook dat dat lichaam van Mozes, waar het begraven was door God zelf, wil even zeggen ertussendoor, niet gecremeerd, begraven, want dat zegt de Bijbel. Cremeren is een heidens gebruik, moet ik heel duidelijk zeggen. Maar begraven is wat God zegt in zijn woord, met name in 1 Korinthe 15, van het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid en het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Dus u niet laten cremeren. Goed. Durfde geen lastering tegen hem uit te brengen, dat zegt Micha, want hij bracht het naar de Heere toe. Maar deze mensen, hebben we gelezen, lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben en met de dingen die zij net als redeloze dieren van nature wel begrijpen. God heeft in de natuur van de dieren iets gelegd, waarvan ze weten dit kan wel en dat kan niet. Maar dat is ook in het geweten van de mens. Dat staat buiten de bekering, maar je hebt een soort met beveiliging heeft God ingebracht. Maar daar willen ze niet aan toegeven. Ze willen toegeven aan hun eigen perversiteit, broeders, zuster. En dan lezen we aan, en dat kan ik natuurlijk allemaal niet, want dan ben ik alleen maar bezig om, wat heel goed is hoor, om de Bijbel te lezen, maar moet je Romeinen 1 wel lezen. Er staat dus heel duidelijk dat God hun bekend heeft gemaakt wat zonde en wat niet zonde is. En dat begrijpen ze ook, maar ze geven er niet aan toe. Ze willen God niet gehoorzamen. Dan staat er in het 11e vers, wee hun, want ze zijn de weg van Kaïn ingegaan. Nou, ik denk, even Kaïn in beeld brengen vanmorgen. Dat is heel belangrijk. Wie was Kaïn? Het was de eerste zoon van Adam en Eva. Het was een man die het land bewerkte. Zo zegt de Bijbel dat. En dan komt er een tweede zoon, dat is Abel, die werd schaapsherder. En Israël was een herdersvolk. Hij was een herder, had dus dieren. En beide brengen een offer. Ze hadden dus geleerd van hun ouders, wat heel belangrijk is, om te offeren. Maar wat voor een offer breng je? Is het een eigen gereid offer? Of is het een offer wat bijbels gezien bloed moet vloeien? Nu, Kaïn was dat niet het geval. Maar als u dat leest, dan staat er, en God zag Kaïn aan en zijn offer. Dus eerst zag hij Kaïn aan. Dat betekent, als je verder leest, dat de gezindheid van Kaïn niet goed was. En God zag Abel en zijn offer aan. En de gezindheid van Abel was wel goed. En het offer van Kaïn werd afgewezen. En het offer van Abel, dat werd door God aangenomen, want er vloeide bloed. Hij nam de eerstgeborene van de kudde, wat weer wijst op het volmaakte lam van God, de Heer Jezus Christus, die stierf aan het kruis van Golgotha voor onze zonde, want er moest bij een offer bloed vloeien, want Hebreeën 9 vers 22 zegt, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En als je het bloed uit het evangelie haalt, en de genade, en de zonde, broeder, zuster, heb je geen evangelie meer. Is het een horizontaal evangelie geweest. En ik snap wel dat het misschien in de ogen van heel veel mensen gewoon, ja, wat moeten we daarmee? Bloed dat reinigt, ja, zo had God het bedoeld. En we moeten de weg van God niet anders uitleggen dan dat hij is, broeder, zuster. Kaaien. God nam het offer aan. En dan gaat hij verder. Dan komen we op Biliam. En wat was Biliam voor een man? Dat was een waarzegger. En als je die gedeelte leest, je leest het onder andere in de hoofdstukken van Numeri 22. En als je dat leest, dan zie je dat, en je hebt verder geen kennis, je verdiept je niet in datgene wat de man werkelijk is en was, dan zou je zeggen, nou, die man die gehoorzaamt God, hè. Maar dat is niet zo. Je leest elke keer dat God bij hem kwam. Hij beloofde wel van de mensen die bij hem kwamen dat hij met God zou spreken, maar God die zocht hem op. En waarom zocht God hem op? Balak, u kent hopelijk die geschiedenis, van Balak had hem uitgenodigd en ze kwamen een aantal hoogwaardigheidsbekleders met een zak vol geld, want hij moest Israël vervloeken. En dan zou je zeggen van nou, dat is volkomen terecht, want het volk deed anders niks dan in opstand komen tegen God. Maar weet u, als het gaat om wat de anderen zeggen, van u en mij of van Israël, dan komt God voor u en mij, maar ook voor Israël in het geding. Dat laat God absoluut niet toe. En als hij dan uitgenodigd wordt, want Balak had dan zoiets van, als jij dat Israël, dat volk van God vervloekt, dan is het vervloekt. En als je het zegent, dan is het gezegend. Goed, ik ga praten met God. Deed hij niet. God kwam bij hem. Met de waarschuwing. Je moet niet gaan. Want het is mijn volk. En het is mijn volk wat gezegend is. En gezegend zal zijn tot in alle eeuwigheid. Nou, lees u die geschiedenis maar. Maar ik wil wijzen op het feit, broeder, zuster, dat deze man wel heel ver meeging. En ik wil dat toch nog even vertellen, want hij ging op een gegeven moment toch op weg. En dat tegen alles in wat God hem gezegd had. En dan is God zo ver, ga maar. En dan neemt hij zijn ezel mee. En u kent de geschiedenis wel, hè. Dan ziet die ezel, ja het is wat, hè. Die ezel die ziet de engel van de Heer. Is wat, hè. Er zijn heel veel ezels met kleine oren, die zien het niet. Die ezel ziet de Heer. En hij wijkt opzij. En die man, Biliam, die wordt woest. En die slaat hem op een gegeven moment met een stok en die probeert hem weer terug te brengen. En dat gaat een aantal keren toe. En dan laat God de ezel spreken. Nou, mag ik nog een keer herhalen? Hij laat momenteel ook ezels spreken met kleine oren. Mensen die niet weten wat ze zeggen, maar die ezel die werd, laten we zeggen, die kreeg een stem van God. En dan zou je zeggen met het wonder, moet je zich echt in verdiepen. Als die ezel in gesprek gaat met Biliam, dan zou je zeggen, nou, hier zit meer achter. Toch? En die ezel zegt, waarom sla je mij? Dan gaat een dialoog aan met zijn meester. Waarom sla je mij? Nu, het is een les voor u en mij, broeder, zuster. Dat we wegen moeten kiezen die afgestemd zijn. Of je nu jong bent, of dat je wat ouder bent. Maar dat je je wegen afstemt op datgene wat God zegt. Dat is de beste weg die je kunt gaan. Want als je die weg niet gaat, en God heeft toch een bedoeling, weet je, dan kom je hem tegen. Vroeg of laat. Maar het zou heel ernstig zijn als hij je tegenkomt en je zou moeten veroordelen. Misschien dat ik dat voorbeeld even mag noemen. Voorbeelden vanuit de Bijbel. Je zegt dan, dan noem ik even de apostel Paulus. U leest dat in Handelingen 9. En we weten dat Paulus was een heel godsdienstig en vroom man. Hè? Hij leefde volgens de letter van de wet. Onberispelijk. Hij was onderwezen aan de voeten van Gamaliël, een voortreffelijk leraar. En hij had, mag ik zo zeggen, een bloedhekel aan de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. En al degenen die zijn naam beleden, die vervolgde hij. En die bracht hij in de gevangenis. En toch had God een plan met hem. Want hij zegt, ik ben eigenlijk geroepen afgezonderd van mijn moederschoot af. En dan zeg je, hoe is het toch mogelijk dat God hem zo lang zijn gang liet gaan? Ja, God gaat soms wonderlijke wegen met mensen. Maar hij komt uiteindelijk tot zijn heerlijk doel, broeder, zuster. En dan komt hij, u kent dat natuurlijk wel, op de weg naar Damascus. En dan komt er een licht uit de hemel wat sterker is dan de zon. Dat is de Heer Jezus. Hij is het licht van de wereld. Hij klettert van zijn kameel af, valt op de grond en wordt blind. En dan wordt hij naar de rechte straat gebracht. Maar weet u, dat is eigenlijk zo mooi en ook zo teer, hè? Wat zegt de Heer Jezus? Saul, Saul, wat vervolg je mij? Maar hij vervolgde toch de christenen? Wat vervolg je mij? De Heer Jezus neemt de vervolging van de gelovigen voor zijn rekening. En broeder, zuster, als je denkt dat je door de wereld geminacht wordt en door de wereld uitgekost, als je jong bent of oud, weet dan dat er één is in de hemel die dat voor zijn rekening neemt. Die neemt jouw plaats in. Hij begrijpt het. Wat is dat al bijzonder? Hij komt in het grootste verdriet van mensen. Als je ziek bent, of moeite hebt, of zorgen. Of dat je niet lang meer hebt te leven, wat dan ook. Maar hij komt in het verdriet. Maar hij komt ook op het moment dat hij denkt van, nu is het genoeg, want er is met alles een goddelijk totdat, broeder, zuster, in het leven van mensen. En bij God, dat hij heeft grenzen aangereikt. En we weten, Paulus die werd gebracht naar de rechte straten, goede plaatsen, de rechte straat, ook weer zo mooi. Ja, toen naar een andere straat, maar de Bijbel zegt nee, hij werd naar de rechte straat gebracht. Hij moest op het goede spoor terechtkomen. En dan weten we, dan komt de man als Ananias en dan zegt God tegen Ananias, die spreekt, hè. Vind je dat ook niet zo geweldig? We hebben een God die spreekt. We hebben niet een zwijgzame God. Al die wereldgodsdiensten hebben een zwijgzame God. Die zeggen helemaal niks. Die zijn ook allemaal dood en begraven, de meesten. Of ze hebben ze wel even voort en die stomme beelden, weet je wel, met die kale koppen. Altijd zorg voor. Dat gebeurt allemaal. Maar wij hebben een sprekende God. Een God die antwoord geeft. En hoe spreekt hij dan? Zegt u dan. Van communiceert hij dan met stemmen of wat dan ook maar. Nee, zodra je de Bijbel opent, gaat God spreken. Als de Bijbel leest, het woord van God. Hij spreekt door zijn geest en door zijn woord naar ons hart, broeders en zusters. Zo belangrijk. En er zijn allemaal mensen die hebben buiten Bijbelse openbaringen. Daar geloof ik niks van. We hebben genoeg aan de Bijbel. Maar God spreekt door de Bijbel. We hebben een sprekende God. En God die sprak ook tot Ananias. En Ananias die begon meteen tegen te stribbelen. Die had zoiets van, nou deze man daar wil ik niet naartoe. Ik zeg het even met mijn woorden. Van die vervolgde gemeente. En heeft een niet een goede reputatie opgebouwd. Maar God zei, ga. Want ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naam. En nu kom ik even op dat punt. Misschien dat u denkt in uw leven, waarom moet ik zoveel lijden? Wat is de reden dat God zoveel dingen in mijn leven toelaat? weet u, en dat er staat iemand voor u. Ik weet wat lijden is. Ik weet wat verlies is. Ik weet wat ziekte is. Maar God brengt het op je weg om begrip te hebben, empathie te hebben voor mensen die in nood zijn. Dat je je in hun situatie kunt verplaatsen. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar waarom moet dat hier? Dat vraag ik niet. Het is niet een waarom, maar een waartoe, broeder, zuster. Het is heel belangrijk om dat onder ogen te zien. Nu, we weten dat Paulus, en u leest dat onder andere in 1 Korinthe 4 en 2 Korinthe 4, een enorme weg van lijden heeft gekend. Maar hij is nooit een tenemer ontmoedigd geworden. Nooit. Hij hield zich vast aan de Heer Jezus. Zijn grote passie was Jezus Christus en die gekruisigd. En hij trotseerde alles. Hij lag voor dood op straat. Hij heeft schipbreuk geleden. Wat heeft hij niet meegemaakt? Maar hij wist, ik ben met de heiland op reis zoals het lied ons zegt. En dan wordt ook nog Korach genoemd. Dat is ook een wonderlijke geschiedenis. Dat leest u onder andere ook in Numeri. Niet best hoor. Wat waren dan de Korachieten? Ze kwamen in opstand tegen Mozes en Aaron. En we kennen dat. Hè, van opstand, want als er iets verkeerd gaat, ook in de gemeenten, dan worden vaak de oudsten worden daarop aangezien. En zij kwamen in opstand, want ze hadden zoiets. Wie heeft jou dan aangesteld? Nou, Mozes was door God aangesteld. En ja, hij wilde het eigenlijk helemaal niet. Want zo lezen we dat ook in het begin. Hè, toen Mozes de eerste ontmoeting had met God bij die braambos, dat weet u wel. Hè, toen had God zoiets, ik zeg het even in mijn woorden, ik heb een plan met je. En Mozes had zoiets, nee hoor. Ik zit hier goed bij de schaapjes, laat me maar mooi rustig. He, uit een mooi leven? Hoeft niet. En dan op een gegeven moment, dan heeft God zoiets, ja maar ho eens even Mozes, ik bepaal. En jij doet wat ik zeg. En dan komt hij tevoorschijn met het verhaal, nou ik ben ook niet zo goed bespraakt. Nou dat was hij wel hoor. Leest u maar in Handelingen 7. Daar staat, Stefanus die noemt daar iets. Er was een man die goed onderwezen was, aan het hof van Egypte, en hij was goed bespraakt. Maar hij had er geen zin aan. Nou, je kan me dat ook voorstellen. Als je 80 bent, dan heb je zoiets. Nou, ben vol aan je pensioen toe. Ik weet nog dat toen mijn vrouw nog leefde, toen zei ik eens in het dienst, het wordt tijd dat ik een stap terug doe. En wat ik nooit van mijn vrouw had verwacht, toen zei ze, ja, maar Mozes, die begon pas bij 80. Nou, dan moest ik wel even schrikken, eerlijk gezegd. Maar weet u, hij heeft 40 jaar, 80 jaar, toen kreeg hij opdracht. En 40 jaar heeft hij dat volk geleid door de woestijn. Maar weet u, als je geroepen bent door God, dan geeft hij je ook de middelen en de kracht om die taak uit te voeren. En dat gaat vaak niet met grote kracht of wat dan ook maar, want we weten ook van het leven van de apostel Paulus, hij zegt, uw kracht wordt in zwakheid eigenlijk openbaar. God heeft geen behoefte aan onze kracht. Hij heeft behoefte aan dat zijn kracht in ons openbaar wordt. Broeder, zuster. En dat zien we dus ook tevoorschijn komen bij Mozes. Want de Korachieten kwamen in opstand. En God die kon dat niet goedkeuren. En dan kunt u zeggen, is dat nu een liefhebbend God? Dat is een heilig God. Een rechtvaardig God. Ze komen in opstand. We zien dan een hele geschiedenis. En dan op een gegeven moment worden ze afgezonderd van de gemeenschap van de Israëlieten. En dan splijt zich de aarde en ze verdwijnen met hun gezinnen in de afgrond. Niet best, hè? Maar dat had voorkomen kunnen worden als ze een andere weg waren gegaan en de Heer hadden gehoorzaamd. Want, nogmaals, Mozes was door God geroepen. Nou, dan maakt Judas nog een aantal opmerkingen. Door te zeggen, neem ik toch even met u door. Er volgt een opsomming van allerlei dwaasheden waar mensen die buiten God zijn zich aan schuldig maken. Hij zegt erbij, schandvlekken in de liefdemaaltijden, wolken zonder water, bomen in de late herfst zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld, wilde golven van de zee, dwaalsterren, en ze worden voor de diepste duisternis bewaard. Misschien, en dat, wil ik, dat voorbeeld wil ik toch even noemen, dat u misschien best wel eens over Hebreeën 6, en er wordt gesproken dus over mensen die dus het licht hebben gezien, die deelachtig zijn geworden aan de Heilige Geest, niet verzegeld zijn met de Heilige Geest, dat staat er niet, deelachtig. Dat zijn mensen die niet beter om geboren zijn. En daar praat dus de Judas ook over. Maar daar zit een wezenlijk verschil tussen uit God geboren zijn of een natuurlijke geboorte. Als het goed is, dat heb ik wel meer gezegd, maakt een mens twee geboortes mee. Een natuurlijke geboorte en een geestelijke geboorte. En als je één geboorte meemaakt, sterf je twee keer. En als je twee geboortes meemaakt, sterf je één keer. En als de Heer terugkomt, sterf je niet. Heel mooi, hè? En daar zien we naar uit. Och, wat hebben we samen daarom gebeden dat we samen omhoog mochten gaan, mijn vrouw en ik. En ik hoop nog van harte. Weet u, als ik bij het graf sta van mijn vrouw en bij mijn dochter, dan denk ik, ach Heer, wat mij betreft mag u komen. Ik ben niet levensmoe, maar u mag komen. Maar ik verwacht u. En ik moet u ook zeggen van, als ik dagelijks als een wolk zie aan de hemel, dan denk ik, het kan vandaag gebeuren. Het kan vandaag zomaar gebeuren. Nu, dat is een opsomming van mensen die zich te buiten gaan zonder Heren. Maar dan komen we ook even, en dat is de laatste persoon die ik wil behandelen, er is natuurlijk veel meer van te zeggen, dat was Henoch. En Henoch die is 365 jaar oud geworden. Nou, dat is een hele leeftijd. Methuselah die overtreft hem nog met zijn ruim 900. Maar wat lezen we van Henoch? Dat is heel belangrijk. Henoch betekent een leraar, he, van onderwijzer. Henoch wandelde met God. Hij wordt onder andere ook genoemd bij de geloofshelden in Hebreeën 11. Henoch wandelde met God. Dat is prachtig, hè? Wandelen met God. Nu, ik loop heel graag, ik moet het nu alleen doen, uiteraard, maar langs de zee. En als ik dan in gesprek ben met de kinderen, dan vragen ze, pap, heb je wat genoten aan het strand van de wandeling? Ja, er waren een paar voetstappen te weinig. Maar weet je, wandelen met God is dat ook in de moeite, en dan kent dat gedicht natuurlijk ongetwijfeld, dat je denkt van nu heb ik het zo zwaar, en die voeten die vallen, die zakken zo diep in het zand van de wereld, en dan kijk je achterom, en dan zegt de Heer, ja maar ik ben toch bij je, ja maar één paar voetstappen, ja maar ik heb je gedragen mijn kind, vergeet dat nooit, ik heb je gedragen, toen je niet kon, heb ik je verder geholpen. Nu en Henoch leefde in de tijd voor de zondvloed. En ik wil u, ondanks dat alles wat negatief bestempeld kan worden van mensen die er helemaal niet goed mee omgaan en die zich in de gemeente hebben genesteld of wat dan ook, maar wil ik toch ook eindigen door te zeggen, Henoch is een type van de gemeente. Want Henoch wandelde met God en God nam hem weg. En dan komen we of we die link mogen leggen naar 1 Thessalonicense 4 en 1 Korinthe 15. En dan lezen we van de opname van de gemeente. En er zijn heel veel mensen die geloven dat niet. Nou, jammer dan. Dat hangt niet van ons geloof af, want dat staat er en het gebeurt zo. Niet anders. Nu, die hoop, want voordat de zondvloed kwam, werd Henoch weggerukt. Omdat hij wandelde met God. En we zien dat de oordelen die straks over de wereld komen, wat het boek Openbaring is, ja, daar zou ik heel veel van kunnen zeggen. Het boek Openbaring is in deze tijd juist een heel actueel boek. Want wij zien wat daarin beschreven wordt, zien we wat er in deze wereld gebeurt. Het Bijbel, mag ik het zo zeggen, is actueler dan de krant. Ja, maar zeggen de mensen, is dat allemaal zo voorspeld? Ja, het staat er. Er zijn zoveel voorbeelden in het boek Openbaring die we op dit moment in de wereld zien gebeuren. God heeft u en mij niet onwetend gelaten, broeders, zusters. En ik wil u aansporen, ook de jonge mensen in ons midden. Lees het boek Openbaring en je zult de tijd herkennen waarin we leven. De voorbereiding, de rode loper, wordt uitgelegd voor de antichrist. Er is een en al verwarring in de wereld. Ze hebben voor geen enkel probleem meer een oplossing. Ze vergaderen op hoog niveau en ze weten niet hoe het moet. Helemaal niet. Maar ze wachten op, dat wordt ook door de grote bobo's van deze tijd gezegd, ze wachten op een mens, een persoon, die de oplossing in huis heeft. En die komt er. En de Heer Jezus zegt tegen Israël, ik ben gekomen, jullie hebben mij verworpen. Maar er zal iemand komen in mijn naam en die zullen jullie accepteren. Dat is de antichrist. En die zal een oplossing hebben. Maar hij zal vreselijke dingen doen in de zevenjarige verdrukking. Maar Henoch wordt van tevoren weggerukt. En dat is ook de hoop van de gemeente, broeder, zuster. Wij worden opgenomen. En wie weet hoe snel. En is het dan zo dat we levensmoe zijn? Dat ben ik absoluut niet. Dat mag u niet van mij verwachten. Maar ik verlang er wel naar, wat Paulus ook zegt. Nu kennen we nog ten dele. Maar straks zullen we kennen van aangezicht tot aangezicht. En wat zegt hij ook tegen zijn geestelijke zoon Timotheus van, ja, als hier te zijn is beter voor jullie. Maar met Christus te zijn is verreweg het beste. Ja toch? Dan moeten ze zich voorstellen, geen enkele rouwstoet meer in de hemel. Geen geruzie meer onder broeders en zusters. Geen haat, geen nijd, geen ziekte. Alles, je krijgt een volmaakt lichaam. Nou, wie wil dat nu niet? Toch? Daar kun je toch intens naar verlangen. Deze wereld, die gaat ten onder. Hij heeft in ieder geval minimaal nog 1000 jaar. Dat zegt de Bijbel ook. Dus daar mogen we ook dankbaar voor zijn. Maar goed, hij gaat ten onder. Maar nogmaals, Henoch wordt weggerukt. En dan zien we dat Noach op het toneel verschijnt, zal ik niet te veel van zeggen, en dan komt de zondvloed. Maar voordat de oordelen over deze wereld komt, gaat er een gemeente omhoog. Ga je dan mee of blijf je achter? Stel je voor dat dat nu gebeurt. Nou, deze kansel is leeg hoor. En ik hoop dat uw stoel ook leeg is. Maar het is om over na te denken. Maar er zijn, kijk, je kan er wel even over doorgaan, maar toch even wat benoemend. Van, dat lezen we wat verder in de verse, daar wordt ook door Judas over gesproken. Maar de apostel Petrus zegt het ook, in de laatste dagen zullen er spotters komen en die zullen zeggen, waar blijft de belofte van zijn toekomst? Nou, die belofte is er. En die belofte zal ook ingewilligd worden. Die zal zijn vervulling vinden. Maar weet u, God is zo langmoedig en zo genadig, hij is nog niet gekomen omdat hij wil dat mensen tot geloof komen. 1 Timotheüs 2 vers 4. God wil dat alle mensen tot bekering komen. Als je schuin de streep zetten en toch de kennis van de waarheid. Dat is het verlangen van Gods vaderhart. Zijn hart gaat uit naar het verlorene. Daar was de Heer Jezus voor gekomen. Om het verlorene te zoeken en zalig te maken, broeder, zuster. Israël gaat door de grote verdrukking gedeeltelijk. Helaas. Maar ook zij zullen hun Messias ontmoeten. Dat weten we ook, dat zal ook gebeuren. Broeder, zuster. Maar er komt nog eens, en daar sluit ik ook af. Als die periode van grote verdrukking achter de rug is, dan komt de Heer Jezus terug. Vergezeld met al zijn 10.000 heiligen. Dat zegt ons de Bijbel. Dat zegt ook Henoch. Hè? De Heer komt terug met zijn 10.000 Heilig, en wij zullen hem vergezellen. Als hij zich voorstelt aan Israël als de hemelse Jozef. Dus u begrijpt wat ik bedoel. En dan komt het ontroerende van datgene wat er staat. Dat Jozef op een gegeven moment, zonder dat ze hem kenden, zich bekend maakte aan zijn broers. En hij huilde zo. waarin alle vertrekken van het paleis te horen. Zo huilde hij. Omdat hij zijn broers weer had ontmoet, hij had ze gemist. En ik denk dat hier ook een stukje van het hart van de Heer Jezus in klopt. Hij heeft de belofte gegeven dat het zijn volk was, Gods volk. En hij zal zich straks aan hen openbaren. Dan zullen ze zien die hem doorstoken hebben. En ze zullen hem aanvaarden. En Israël zal niet alleen bloeien als land, de Joden al in het land, maar ze zullen een vlees en hart krijgen. En de geest van God zal bezit van hen nemen. En het leidt tot een grote wedergeboorte en verandering van Israël. Wat een toekomst gewijd tegemoet. En wij zijn in die toekomst, zijn wij geborgen. Broeder, zuster, ik hoop dat u, jij vanmorgen en degene die thuis met ons meeluisteren, die zekerheid hebben, de dag van de Heere is nabij, dat hij komt op de wolken van de hemel. Tot op dat moment hoop ik dat Gods genade mij geeft, dat ik met grote passie het evangelie mag verkondigen. U hebt, jij hebt de Heer Jezus nodig. Kies dan heden wie gedienen zult. Het gaat om de eeuwigheid. Je gaat heel, het klinkt heel scherp, je gaat naar de hel of je gaat naar de hemel. De hel is de plaats waar God niet is. De hemel, dat is de plaats waar ongekende vreugde wordt genoten. En waar de gelovigen samenkomen rondom de troon van de Heer Jezus tot in alle eeuwigheid. Amen.